Ons tekstwoord, gemeente, vindt u in Hebreeën 11 en daarvan het zevende vers. Door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden, en bevreesd geworden zijnde de ark toebereid, tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Geliefde gemeente, het is voor Noach een zwaar werk geweest om de ark toe te bereiden. Dagenlang, maandenlang, jarenlang is hij daarmee bezig geweest. Hij heeft die arbeid niet alleen behoeven te doen. Drie zonen stonden hun vader bij. De moeite die Noach zich getroost heeft, vloeide voort uit het feit dat de Heere in het leven van Noach gesproken had. Het woord Gods was tot hem gekomen. Dat was in de eerste plaats, gemeente, een ernstig woord. Want de Heere had gezegd: het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen. Ik zal hen met de aarde verderven. Ik dacht bij mezelf, toen ik over deze woorden nadacht, dan moet er toch wel heel wat aan de hand geweest zijn. Want wie is er langmoediger dan de Heere? Hoeveel jaren heeft hij ons, u en mij, al niet verdragen? Hoeveel jaren houdt de Heere over ons zijn toren al niet in? En ik zou u toch vanmorgen en de jongens en de meisjes willen vragen: is ons dat al eens een wonder geworden? Is ons hart daar ook al eens onder verbroken geworden? Dat wij hier vanmorgen nog mogen zijn. Dat wij hier vanmorgen nog mogen opgaan naar het huis van de Heere. En dat God nog tot ons wil spreken. En dat Hij ons van de hemel betuigt. Dat Hij geen lust heeft in onze dood. Maar daarin dat we ons zouden bekeren en leven. Wie is er langmoediger? Wie is er geduldiger? Wie is er verdraagzamer dan de Heere? Dus daar moet wel heel wat aan de hand zijn. Als God zegt tot Noach: het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen en ik zal hen met de aarde verderven, dan hebben we het wel heel erg bond gemaakt. Wanneer de Heer Jezus Christus zijn tijd vergelijkt met de dagen van Noach en ook wijst op de toekomst van de Zoon des Mensen, dan zegt hij: ze waren etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot op de dag waarin Noach in de ark ging. Ze hadden met de dienst van de Heere afgerekend. Aan de dood werd liever niet meer gedacht. Daar spreekt men niet over. De eeuwigheid, daar had men geen besef meer van. De overste van deze wereld had hun zinnen verblind. Ze dekten de tafel en ze zeiden: laat ons eten en drinken en blijde zijn, want morgen sterven wij. God dienen, waarom zouden we? Het gaat toch goed? Bovendien, waar is God eigenlijk? Alle vlees had zijn weg verdorven op de aarde geleden. en het ergste is, dat het na de zondvloed niet beter geworden is. Als straks de wateren weggevloeid zijn, dan zegt de Heere, ik zal niet eeuwig met de mens twisten, terwijl hij ook vlees is. Want het oordeel, dat verbreekt ons hart niet. Het sterven van uw predikant, dat kan op zich uw hart ook niet verbreken. Daar blijven wij dezelfde onder. Tenzij de Heilige Geest, die een kracht Gods is tot zaligheid in het evangelie, ons hart komt te verbreken. En dan wordt ook bij u en bij ons allen de vraag geboren, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Alle vlees heeft zijn weg verdorven op de aarde, en het berouwde de Heere dat hij de mens gemaakt heeft. Zijn wij beter geen haar gemeten? Gelijk de dagen van Noach waren, zegt de Heer Jezus, alzo zal ook de toekomst van de Zoon des Mensen zijn. Bovendien, u moet niet denken dat Noach in de ark behouden is geworden, omdat hij beter was dan zijn tijdgenoten. Er staat zo heel uitdrukkelijk in het schriftgedeelte wat onze broeder zo even voorgelezen heeft. Noach is niet behouden geworden omdat hij zich onderscheidde door goddienstige prestaties. Maar hij vond genade in de ogen des Heeren. God heeft hem aangezien in zijn Zoon. En daarom is Noach en de zijnen niet in de zee van Gods toren omgekomen. Na het einde van de zondvloed kon Noach alleen maar belijden met het psalmdichter: uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Zo heeft hij na de zondvloed zijn altaar gebouwd. En zo heeft hij na de zondvloed zijn offer, zijn dankoffer aan de Heere opgedragen. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Noach vond genade in de ogen des Heeren. En daarom behaagde het de Heere om tot hem het levende woord te spreken. Maak u een ark van hoofdverhoud, want ik breng een watervloed over de aarde. Jongens en meisjes, zou Noach niet geschrokken zijn toen de Heere tot hem zei: het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen. Noach, die op de school van Gods genade, onderwezen door de Heilige Geest, zichzelf ook als vlees heeft leren kennen. Het eerste woord dat God sprak was: het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen. Dat betekende ook voor Noach sterven. Dat betekende ook voor Noach dat hij moest omkomen. Wat is er daarom voor hem meegevallen? Wat was nu het wonder dat het woord daar niet ophield te spreken? Dat het woord verder ging met spreken. Maar met u zal ik mijn verbond oprichten, en gij zult in de ark gaan. Gij en uw zonen en uw huisvrouw en de vrouwen uw zonen met u. Dat was het woord Gods. Dat was het evangelie van Gods genade in de dagen waarin het de Heere berouwde dat hij de mens gemaakt had. Maar met u zal ik mijn verbond oprichten. Mijn verbond oprichten. Dat woord komt in het Oude Testament 300 keer voor. Dat is voor de Heere zo belangrijk. En dat is voor Gods kerk ook zo ontzaggelijk belangrijk. Dat verbond Gods. Want dat verbond, gemeente, dat heeft het leven van de zondaar op het oog. Daarom verbindt de Heer aan deze woorden ook de belofte van leven, van overleven. Wanneer de watervloed op de aarde zou zijn, dan zou Noach het mogen overleven. Dan zou Noach bemerken dat Gods woord waar is. Ik heb in gunst en niet in wraak mijn lust. Het woord was gesproken. De Heere heeft gesproken. En als God in ons leven, gemeente, gesproken heeft, dan wordt door het spreken van God het geloof gewekt. Het is niet zo dat God spreekt en dat de Heere dan zegt, dan moet je er nog wat bij doen, dan moet jij het geloven. Nee, als God spreekt, dan is het er. Als Hij gebiedt, dan staat het er. Als God zegt, er zij licht, dan is er licht. God die in onze harten gescheiden heeft om te geven verlichting der kennis van de heerlijkheid Gods in het aangezicht van de Heere Jezus Christus, heeft ook in onze harten gescheiden. Dat mag je dan ook zeggen. Dat mag je dan ook geloven. Het geloof is niet alleen een antwoord van de mens op het spreken Gods. Maar het geloof is een vrucht van het spreken Gods. Het geloof is er als God tot onze ziel gaat spreken door zijn woord en door zijn heilige geest. Vandaar dat er staat in ons tekstwoord, door het geloof heeft Noach bevreesd geworden zijnde de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin. En hij is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is de ark toebereid. Laten we maar zeggen, gemeente, onder spot, onder hoongelach. Want toen eenmaal duidelijk was wat Noach bedoelde met die ark, toen hebben ze natuurlijk met hem de spot gedreven. Toen hebben ze gezegd, nou ja, die man, hoe oud is die eigenlijk? Hij loopt al tegen de 500 jaar. Hij wordt al een dagje ouder. Je kan het allemaal niet zo serieus meer nemen. Dat zullen ze wel gezegd hebben. Dat is een heel bekend verschijnsel. Dat al degene in wie leven God gesproken heeft, levende woorden gesproken heeft, ja, dat zij verdrukking zullen hebben. Daar wist ook de apostel Paulus wel van, daar weten alle dienaren van het woord Gods wel van mee te spreken, maar ze kunnen niet anders. De Heere is zijn woord aan hen kwijt. Wij prediken, zegt de apostel Paulus, Christus, de gekruisigde, de Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Maar hoor, hun die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus als de kracht Gods en de wijsheid Gods, als de enige ark der behoudenis voor u en voor mij. Door het geloof heeft Noach de ark toebereid. Was het een mooie ark? Nee. Ark, het woord zegt het, gemeente, al, dat is niet mooi. Dat is niet fraai. Dat is niet sierlijk. In de Hebreeuwse tekst, en daar wordt eigenlijk het woordje, en we hebben het een beetje mooier uit willen drukken, maar er staat eigenlijk gewoon maar kist. Recht toe, recht aan. Niets heerlijks, niets begeerlijks voor het oog. O gemeente, Noach was ook geen specialist en daar was hij mee tevreden. Maar bij de Heer Jezus Christus die de ark der behoudenis is, geldt toch precies hetzelfde. Hij heeft toch ook geen gedaante of heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Alleen, er wordt een uitzondering gemaakt bij de apostel Paulus. Hij zegt, als het gaat om die ark der behoudenis, als het gaat om die gekruisigde Heer Jezus, die enige weg van ontkoming aan een welverdiende straf, zoals onze broeder die vanaf deze plaats u zo dikwijls heeft mogen laten horen en zien. Ook voor hem geldt het woord van de apostel, u dan, die gelooft, dat is wanneer God tot u gesproken heeft, wanneer de Heere zijn woord in uw leven gesproken heeft, u dan die gelooft, is hij dierbaar. En ik mag het gerust weten, gemeente, dan mag ik het een geschonken, een van de Heere geschonken eer vinden. Dat we ook vanaf deze plaats vanmorgen mogen zeggen, dat geldt ook voor onze broeder. De ark der behoudenis, daar heeft hij u op mogen wijzen. En hij heeft er bij u op mogen aandringen. En hij heeft tot u gezegd, haast u om uw levens wil. Zie daar een plaats te krijgen. Zie daarin geborgen te worden. Zie met hem verenigd te worden door het geloof. Zo was het ook voor onze broeder. En dan zou ik ook vanmorgen tegen jou nog willen zeggen, Tini, en ook tegen je kinderen. Jullie hebben, dat heb ik ook gehoord in deze afgelopen dagen, je hebt je man en jullie vader nogal eens moeten missen. Maar ik dacht gisteren in de voorbereiding, dat kwam natuurlijk door die ark. Dat had zijn hart. Daar was hij mee verblijd. U dan die gelooft, is hij dierbaar. En daar heeft hij zijn krachten aan mogen geven. En daar heeft hij zijn leven in die dienst mee mogen verteren. Tot de laatste druppel. Als een drankoffer geofferd. De laatste kracht uitgestort. Voor de ark, voor de Heere, voor de dienst, voor de enige middelaar en zaligmaker. Hij kon het ook niet anders. De Heere had gesproken in zijn leven. En daarom, gemeente, allen moesten in de ark. Dat weet ik van onze dominee Daan. Dat leefde in zijn hart. U moest allen in de ark ter behoudenis. Heb u dat gevoeld onder de prediking? Heb u dat gemerkt? Heb u dat door genade leren verstaan? En jullie, heb je dat ontdekt, dat het hem daarom te doen was, om een plaats in de ark, allemaal in de ark? En dat wist onze broeder ook heel goed, hij kon u daar niet brengen. Hij kon u daar niet inleiden. Maar hij kon wel de weg naar de ark wijzen. En hij kon wel de heerlijkheid en de geborgenheid van deze ark aanprijzen. En nu zijn we vanmorgen gekomen naar de kerk. Voor het eerst met de zekerheid dat onze broeder op deze plaats het woord u niet meer zal bedienen. Daarom ben ik zelf ook, gemeente, dat mag u gerust weten, met schroom naar deze plaats gekomen. Want het zou me niet verwonderen als u zegt, ik had veel liever dat onze eigen dominee Overduiver stond. Dat kan ik nog heel erg goed begrijpen. Want die heeft het woord Gods u in rijke mate mogen verkondigen. Maar wat heeft dat woord ons nu gedaan in ons leven? Rouw in de kerk brengen. Dat woordje rouw, dat betekent eigenlijk smart of berouw. En dan heeft die uitdrukking toch een rijke betekenis, dat we de rouw in de kerk brengen. Dat betekent dat we onze smart in de kerk brengen. Niet alleen in dit gebouw, Dat heeft niet zoveel waarde. Maar dat betekent voor het aangezicht van de Heer. Voor het aangezicht van de Heilige Geest. Ik zal u een andere trooster geven, namelijk de Heilige Geest. En die zal het uit mij nemen. En die zal de genade van Christus tot uw vertroosting verkondigen. Maar rouw in de kerk brengen, dat betekent soms ook wel eens je berouw in de kerk brengen. Dat u vanmorgen moet zeggen, ja heren, wij hebben het evangelie gehoord. Daar is achter ons aangedrongen, zoals het een herder betaamt. En onze dominee heeft onze dodelijke dag niet begeerd, evenals Noach in zijn dagen. En u heeft het in mijn leven nog niets veranderd. Nu ben ik onder dat woord dat hij mij verkondigd heeft, nog dezelfde gebleven. Hij heeft achter u aangedrongen. Hij heeft de ware ark, dat is Christus, niet hoeven toe te bereiden, want hij mocht u verkondigen dat de ark gereed is. Dat u er zomaar in kunt met al uw zonden en met al uw schuld. Hij hoefde er zoals Noach zelf niets meer aan te doen. Sinds dat woord geklonken heeft, het is volbracht, de ark is klaar, u kunt erin. Er zijn in de afgelopen dagen veel herinneringen boven gekomen. Veel opmerkelijke dingen, gemeente. Hoe uw predikant, jullie broer, uw zoon, uw man, jullie vader, toch langzamerhand losgemaakt werd van de gemeente. Hij heeft dat gevoeld, geweten, gezegd. De prediking van de catechismus ter de geliefde Heidelberger is door hem afgesloten. Ik dacht aan de woorden van Psalm 72, de gebeden van David, de zoon van Isaïe, hebben een einde. Gelukkig dat er een eind aankomt en het bidden overgaat, gemeente, in een eeuwig aanbidden. O, dat hoeft u hem niet te misgunnen. Maar op de morgen van de dag van de begrafenis waren we thuis in ons huisgezin toe aan het lezen van Jeremia 17, vers 15. En heeft mij dit aangesproken. En was dat voor ons het opmerkelijke. Ik heb toch niet aangedrongen meer dan een herder achter u betaamde. Ook heb ik de dodelijke dag niet begeerd. Zo was het ook bij Noach. Zo was het ook bij onze geliefde broeder. Hij heeft achter u en achter de Heere aan. Want dat betekent het in de eerste plaats in deze tekst. Hij heeft achter de Heere aan, maar ook achter u als gemeente aan. Aangedrongen. Misschien vond u het wel eens lastig. Ik had altijd de indruk onder de Bijbellezingen en onder de prediking die ik mogen meemaken. Hier kom je nooit vandaan zonder dat je voor die keus gesteld bent. Of voor, of tegen de Heere. Heb u hem dat hopelijk toch nooit kwalijk genomen? Want gemeente, het kan niet anders. Het kan toch ook vandaag voor ons de laatste prediking zijn die we in ons leven horen. Denkt u daar wel eens over na? Want ons levensgevoel zegt gemeente iets heel anders. Ons vlees zegt, we hebben tijd genoeg. Dominee Overduin is er niet meer, maar ik heb nog een heel leven voor mij. Weet u dat zeker? Bekeert u, zei die Joodse rabbijn tegen een van zijn landgenoten. Bekeert u voordat u sterft. Ja, maar zei die man, wanneer sterf ik dan? Ik weet het niet precies wanneer ik mij moet bekeren. Hij zei, dat kan vandaag wel zijn. Daarom, heden, zo gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet, maar laat u lijden. O, daar had Noach ook iets van. Ik heb uw dodelijke dag niet begeerd. Daar had onze broeder iets van ontvangen door Gods genade in zijn leven. En daar had ook, gemeente, de vader van de bekende Engelse prediker Charles Haddon Spurgeon iets van. Die mocht ook het woord van God bedienen. De vader van Spurgeon. Hij ging eens op reis om het woord van God te bedienen ergens op een zekere plaats in Engeland. En terwijl hij onderweg was, voelde hij zich beschuldigd. Doe ik nou niet te weinig aan mijn gezin? Ben ik niet te weinig met mijn vrouw bezig? Hij ging terug. En toen hij in huis kwam, toen vond hij daar zijn vrouw op haar knieën, op een stille plaats. En ze bad hardop. En ze hoorde hem aan de Heere, hoorde haar aan de Heere vragen of hij zijn koninkrijk wilde uitbreiden. En of hij haar zelf een bijzondere hulp en voor haar kinderen, haar huisgezin, wilde geven. Ik geloof, Tini, dat we ook vanmorgen mogen zeggen. Die hulp, die heb je toch ook mogen ervaren. In de afgelopen tijd. En de Heere geven je daar veel van. Ook in de nabije toekomst. Het lag aan die ark. Dat daar niet veel thuis was. Dat hij veel in de gemeente was. Dat hij u allen op het hart gedragen heeft. Dat kwam, gemeente, door die ark der behoudenis. En omdat het woord gesproken heeft. Eén ding is nodig. Behouden worden of verdrinken. En een van Gods dienstknechten, en dat was ook een geliefde vriend van onze dominee Overduin, Herman Friedrich Kolbrugge. We doen niet aan voorouderverering, maar we mogen hem gedenken als een dienstknecht van Christus. Hem werd vaak verweten dat hij zo eenzijdig was. Hij speelde altijd maar op één snaar, zonde en genade, of geloof en ongeloof, altijd weer hetzelfde. Ja, natuurlijk, want daar komt het, gemeente, voor ons allen op aan. Zo was het ook met de Heere Jezus Christus, toen hij in die nacht waarin Nicodemus tot hem kwam, hem ging onderwijzen. En toen hij tot hem zeide, God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat die wereld door hem zou behouden worden. En dan altijd weer hetzelfde. Die in hem gelooft, en dat is genade, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, en dat is de grootste zonde, die we tegen de Heere kunnen bedrijven. Dat is veel erger dan alle zonden die de wereld zo erg vinden. Maar die niet gelooft, en dan is het ook verdiend, die is al reden veroordeeld. Of. Een tussenweg kende onze broeder niet. Een tussenweg, gemeente, broeders Kerkeraad, broeder Oosterom, moeder Overduin en familie. Is er niet, ook niet voor mij, ook niet voor u en voor uw kinderen, één ding is nodig. Door het geloof heeft Noach bevreesd geworden zijnde de ark toebereid. Ja, met pijn en moeite. Maar er hing ook heel veel van af. Hij heeft de ark toebereid. Dat wil zeggen, hij heeft het leven gezocht. Voor zichzelf. Maar ook voor zijn vrouw. En voor zijn kinderen. En voor de mannen, de vrouwen van de kinderen één ding is nodig. Hij heeft het leven gezocht. Hij heeft van God begeerd het onvergankelijk leven. En de Heere heeft het hem gegeven. En zo zijn de dagen hem verweerd. Zo leeft Noach door Gods genade, door Christus, eindeloos. Want hij wist het. Eén ding is nodig. Ja, wij bekommeren ons om heel veel dingen. Begrijpelijk hoor. De Heer begrijpt het ook wel. Maar zo kan het niet blijven. Dat moet absoluut veranderen in ons leven. Want één ding is nodig. Het leven te zoeken in de ark der behouderis. Kan dat, gemeente, van jullie gezegd worden? Want wij hebben gezongen bij het graf, weet u het nog? Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Hebt u die goedheid echt wel eens geproefd? Proeft en smaakt dat de Heere goedertieren is. Dat kun je zo aan iemands leven zien. Dat kan onmogelijk in ons leven verborgen blijven. Je ziet het anders. Je praat anders. Je leeft anders. Iedereen ziet het. Vriend en vijand. Als je geproefd hebt dat de Heere goedertieren is. Dat je dat als het ware niet uit kan spreken. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Ja, dat kan niet verborgen blijven. Gemeente, dan zijn we met de ark bezig. Met die ark die wij niet meer klaar hoeven te maken, maar die al lang gereed is. Al klaar was in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Want toen is het lam al geslacht. In de raad, in de vrederaad van God. Dan ben je met de ark bezig. Dan ben je ook net als Noach met je vrouw, met je man, met je kinderen, met je kleinkinderen. Of zelfs achterkleinkinderen bezig. Tot redding van zijn huisgezin. Zo was het bij onze broeders. En zo was u als gemeente een huisgezin voor onze broeder. Geen volmaakt gezin, dat hoort u me niet zeggen. Maar wel een huisgezin dat hem lief was. Daar heeft onze broeder zich voor mogen opofferen. Ik dacht bij mezelf als een Noach in het klein. Door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld. De apostel Petrus noemt Noach een prediker der gerechtigheid. En dan moet u niet denken, gemeente, dat Noach de hele dag met een bijbeltje rondgelopen heeft. En dat hij altijd maar een, laten we zeggen, een stichtelijk woordje voor iedereen had. Nee, dat niet. Hij zal er heus wel eens over gesproken hebben. Mensen gewaarschuwd hebben. Mensen genodigd hebben. Mensen als het ware heeft zoeken te overtuigen. Maar zijn eigenlijke prediking, dat was zijn ijver voor de dienst van God. En zijn liefde tot zijn naaste. De liefde die de Heere in zijn hart gegeven had. En dat bouwen van de ark, dat was nu de prediking van Noach. En daar heeft hij de wereld mee veroordeeld, gezegd de apostel in de Hebreeënbrief. Dat wil zeggen zijn liefde tot zijn naaste. Het behoud van hun ziel om te overleven in de dag des toorns. Ja, dat was een aanklacht tegen een zorgeloze wereld. Een wereld die zich niet bezighoudt met zulke ingewikkelde dingen als God en hemel en toekomstig oordeel. Dat vonden ze in de dagen van Noach gemeente ook al niks. Dat vonden ze in de dagen van Noach ook veel te mistig. Ze bekenden het niet, zegt de apostel, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam. Toen werd er geen hamerslag meer gehoord. Toen werd er geen boom meer gehakt en geen planken meer gezaagd. Toen hield de prediking van de prediker der gerechtigheid op. En toen gingen ze in de ark. Door het geloof. En de Heere sloot achter hen toe. Zo komt er achter de vriendelijkste prediking, achter de eerlijkste prediking, gemeente, ook een punt te staan. En dan zal blijken wat het woord in ons leven gedaan heeft. En wat u met dat levende woord van God gedaan heeft. En of u het ter harte genomen heeft. Door het geloof heeft Noach, bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot redding van zijn huisgezin. En hij is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. En zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de toekomst van de Zoon des Mensen. De geschiedenis zal zich herhalen. Dominee Overtuin had geen verwachting van zijn eigen woord. Geen verwachting van zijn eigen overtuigingskracht. Want die is er niet. Maar hij kende wel de kracht van het levende woord. Dat het woord het zal doen. Omdat de Heere het beloofd heeft. Mijn heilsraad zal bestaan. En ik zal door Jezus Christus al mijn welbehagen doen. Het woeste volk zal voor hem knielen. En de vijand, dat zijn we toch allemaal van nature, lekt het stof. Zo moet de koning eeuwig leven. Bid elk met diep ontzag. Men zal hem het goud van Scheba geven en hem zegenen, dag bij dag. Het werk van de Heere gemeente, dat gaat God lof door. Een eeuwig wonder, als onze ogen ervoor zijn opengegaan. Waarvoor bedoelt u? Voor uzelf? Voor uw eigen boze hart? En dat u in levensgevaar verkeert, al voelt u dat niet. Maar ook geopende ogen voor die ark der behoudenis. Er is ruimte genoeg. Die mensen zijn niet verdronken omdat ze er niet in mochten. Of omdat ze er niet in konden, want God had hem wel 2 of 3 keer zo groot kunnen maken. Maar omdat ze er niet in wilden. Gij hebt niet gewild dat ik koning over u zou zijn. God gebruikt de verkondiging. En dat mag nog doorgaan. De Heere geven de broeders kerkenraad ook zijn zegen in het voorgaan. In het lezen onze broeder ook vanmiddag in de bediening van het woord. Het is een middel in de hand des Heeren. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Het woord is levend en krachtig. Het is een tweesnijdend scherp zwaard. Het is ook een kracht Gods tot zaligheid. Een ieder die gelooft, kijk maar naar Noach. En die gelooft, die wordt door God rechtvaardigheid toegerekend, die wordt bekleed met de klederen des huis, met de mantel der gerechtigheid, rechtvaardig voor God geworden. Nee, gerekend, verklaard, omdat God hem wilde aanzien door het geloof in zijn lieve Zoon, Jezus Christus, de rechtvaardige. En die was een verzoening voor al de zonden van Noach. En zo heeft God hem behouden met zijn vrouw, met zijn kinderen en alles wat er nog bij kwam. De Heere heeft ze het leven in de dood geschonken. Een erfgenaam ter rechtvaardigheid, zegt de apostel. Dat nog meer dan rechtvaardig. Want dan zou je nog kunnen denken, stel je voor dat ik die rechtvaardigheid nog eens zou verliezen. Maar nu is Noach een erfgenaam der rechtvaardigheid geworden. Ik wil zeggen, als God je die rechtvaardigheid schenkt, raak je hem nooit meer kwijt. En het is net als met een erfenis. Daar hoef je niet voor te werken. Maar je krijgt hem uit vrije goedheid. Eigenlijk ook omdat je er nog een beetje recht op hebt. Maar geestelijk gezien dan een recht vanuit de Heere. Hij is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid. Is dat niet de moeite van het zoeken waard? Eén ding is nodig. Aanbid hem nederig al uw leven. Hem die in het heiligdom verheven een goddelijk licht van zich verspreidt. Leer aarde voor zijn majesteit. Leer voor zijn aangezicht te beven. En die voor zijn aangezicht leert beven, die gaat ook juichen voor datzelfde aangezicht des Heren. Hij komt die de aarde zal regeren en richten vol van majesteit. De wereld zal gerechtigheid, het mensdom zijne waarheid eren. Amen. Zingen wij van Psalm 96, de versen 6 en 9. Tot u, o Heere, mogen wij onze harten verheffen, die ons vanmorgen wel gedaan hebt, uw woord gegeven hebt. En uw woord, Heere, dat is het licht der mensen. Uw woord, dat is het leven, ook in de dood en in de vallei van de schaduwen des doods. Heere, onze broeder, heeft het aan het begin van dit jaar geschreven, zegt de kinderen Israëls, dat ze voorttrekken. Dat heeft hij ook vanmorgen tot ons gezegd. Heere, wij staan zo dikwijls voor het water, voor de rivier, waar we niet doorheen kunnen. Maar Heere, wilt u het waar maken, zoals bij uw volk in de uittocht uit Egypte, dat zij droogvoets daardoor geleid zijn en dat ze mochten juichen aan de oever van de Rode Zee. Paard en ruiter heeft hij in de zee geworpen. De Heere is ons een helper geweest. Heere, maak u het ook in deze gemeente waar, voor de broeders kerkenraad, voor Tini en de kinderen, voor de oude moeder Overduin, o Heere, geef dat ze mag eten en drinken vanuit uw woord en getuigenis, opdat de weg voor haar niet te veel zou zijn, opdat ook in haar hart vervuld zou worden al die droefheid. Hun geeft hij moed en krachten, die hopend op hem wachten, en dat zij maar op mag zien tot u, o Heer. Met de dichter mag beleiden nu, wat verwacht ik, o Heer, mijn hoop is op u alleen. Heer, dan zult u ook haar niet beschamen. Dan zal het laatste gedeelte van de reis ook niet te zwaar vallen. Dan zult gij het betonen in al hun benauwdheden ben ik mede benauwd geweest. En dan geeft u uw volk dat op u wacht te zegen. O, maak dat waar, Heere. U hebt het toch ook in het verleden willen doen. Ge zei toch de Heere, de onveranderlijke. Ik zal zijn, die ik zijn zal, ik ben er. Ik ben erbij, ik weet ervan. Ik weet waar gij woont. De Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. Heere, gedenkt u ons allen, bijzonder die ziek zijn. We dragen vanaf deze plaats onze zuster Dekker aan u op. Ze heeft ook een boodschap gekregen, Heere, waar ze alleen maar met u uit kan komen. O, geeft u haar uw nabijheid te ervaren. Geef dat ze bij u mag schuilen. Geef dat ze mag zien, Heere, op de ark der behoudenis. Ze hoeft er niets meer aan te doen, want hij is al gereed. En de deur daarvan staat nog geopend. O, wil haar erin dragen en geven dat ze zich mag verblijden in uw heil. Want er is licht en daar is ook leven in de ark, Heere. Dat weten we ook uit de geschiedenis. Er was spijze genoeg voor de tijd om te overleven. O, maakt u het met haar wel. Gedenk ook degenen die in ziekenhuizen, verpleeginrichtingen zijn. Allen die lichamelijk of verstandelijk beproefd worden en bezocht door uw hand. O, Heere, geef dat ze mogen zien dat het een vaderlijke hand is. En dat gij uit diezelfde hand niet alleen voorspoed, maar ook tegenspoed laat komen. Die geen tegenspoed meer is. Wanneer het door uw genade er wordt geheiligd door uw geest, wordt goed gemaakt. Wees u zo met ons allen, trek met ons op. Ga met ons het leven in en het leven door. En blijf bij ons, als ook wij zullen komen voor de laatste rivier. En wees dan, Heere, onze God en onze Koning, opdat wij in de grote dag met opgerichte hoofden zullen mogen verschijnen voor hem die ons van eeuwigheid heeft liefgehad. Heere, gedenk ons dan. Trek met de gemeente op zegen onze broeder vanmiddag. En geef wat ook hij mag ervaren. Dat er ook in deze gemeente en in deze kerk nog een geopende hemel is. Bediend uit uw volheid. Dat u zo het woord mag verkondigen. Dan zou het hem nuttig zijn. En de gemeente tot zegen. Help ons dan, Heere, uw grote naam ter eer. En bewijs ons eens opnieuw genade. Amen. Laat ons ten slotte zingen van Psalm 33 en daarvan het 10e en het 11e vers. Zijn machtige arm beschermt de vromen en laat ons alom zijn lof ontvouwen. 10 en 11 van Psalm 33. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend u betroost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.